Goedemorgen, zusters, broeders, kinderen, gasten, hier in de kerkzaal aanwezig of via de techniek op afstand met ons verbonden. Heel fijn dat u er allemaal bent. Namens de Wijkkerkenraad mag u heel hartelijk welkom heten in deze dienst. Mijn naam is Ruud Brandworst en ik ben vandaag ouderling van dienst. Vandaag gaat voor onze wijkpredikant Henk Jansen. En de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Willem Boog vanaf het orgel en de Oosterkerk Light. Ik ben Light zoals in de zondagsgoed staat, maar als we dadelijk kijken dan is het hier aardig gevuld. Dus zo heel light is het niet vandaag. We zijn heel blij met iedereen die zich inzet om deze dienst mogelijk te maken. Dankjewel. De bloemen van vandaag gaan naar Jeanette Hogeberg. Dit is als goed en bemoediging. Wie zou deze bloemen willen wegbrengen? Dankjewel. Als teken van Christus ligt in ons midden, ontsteken we de paaskaars. En dat wordt vandaag gedaan door Sepp en Art van Vliet. Zou jullie naar voren willen komen, jongens?
In licht en in donker is God al dichtbij. Hij houdt van ons allen en u en van mij. In licht en in donker is God al dichtbij. Hij houdt van ons allen, van u en van mij.
Dankjewel. Niets kan de gezegende dienst nu nog in de weg staan. En we zingen als aanvangslied, lied 645, de versen 1, 2 en 6. Zing ten hemel toe.
Laten we samen stil worden voor God. zingt een hemel toe. Zo zijn we begonnen. Op deze tweede zondag van Pasen. Want ook vandaag vieren we dat de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. In zijn naam zijn we hier samen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit loslaat wat hij met zijn handen gemaakt heeft. En we groeten elkaar hier. Zoals Christus zijn leerlingen begroeten. Vrede zijn met jullie. Vrede met jullie. In de naam van God, onze Vader en van Jezus Christus de Zoon. Door de Heilige Geest. Amen. Ik zou zeggen, blijf nog even staan. Want we beginnen vandaag als verlengstuk van Pasen. Op deze achtste paasdag. Met een stukje paasjubel. Samen met de Oosterkerkband. Twee opwekkingsliederen. Heer, ik prijs uw grote naam. En mijn verlosser leeft. Nou, daar kunnen we beter blijven staan, denk ik.
Heer, ik prijs uw grote droeg mijn pijn en mijn schuld. Heeft mij met liefde vervuld. Ik geloof. Ik geloof. Ik heb een manier op. Oh. Mijn Heer stond op uit het graf. Mijn verlosser. Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft. Ik weet, hij heeft mij gered.
Dank jullie wel. Mooi. Laten we samen bidden. Machtige God, op deze tweede zondag van het Paasfeest zijn we hier samen om uw lof te zingen. Omdat Jezus leeft. En daar kunnen we niet van uitgezongen raken. En langzamerhand daalt misschien het paasfeest ook een beetje in. Van de feestvreugde van vorige week. Ook nog naar de bezinning en het besef. Het is zoveel dat het Jezus zijn leven kostte. Maar ook dat hij is opgestaan. En dat velen, dat hebben we nodig. Dat het ons meeneemt. Dat we in die stroom van vreugde worden meegenomen. Midden in ons leven. In alles wat er gaande is in de wereld. En in ons eigen bestaan. We kunnen daar ook niet omheen. En we kunnen daar niet van wegkijken. En dan roepen we ook: Heer, ontferm u. Over die wereld. En over heel uw schepping. En geef dat als we dit samen vandaag. Ja, dan zou toch weer Pasen vieren ook. En dat we dat met open ogen doen. Voor deze wereld. Maar ook met open ogen voor uw goedheid uw genade en voor die kracht van Christus. En we willen bidden dat als we in wat we lezen samen, in wat de kinderen in de kinderdienst doen met elkaar, in wat we hier samen zingen en bidden en overdenken, dat uw geest daar zo in aanwezig is, ja, dat het ons weer kracht mag geven, verdieping. En dat die boodschap van Pasen verder in ons mag landen en vorm mag krijgen in ons leven, in ons dagelijkse leven, ons doen en laten. En door ons heen ook in heel de wereld. Laat de wereld weten dat onze Verlosser leeft. Spreek maar. Uw gemeente luistert. En laat ons daaruit leven. Door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ik wil de kinderen even uitnodigen om even hier naar voren te komen. Er komt zo nog een heel mooi lied. Maar ik wil graag even met jullie hebben over het thema van de kinderdienst. Want die zijn een heleboel ook. Ik denk, vorige week waren er zoveel kinderen. Er zullen vandaag vast een paar minder zijn. Maar het was ook zo leuk vorige week. Jullie hebben ook een aantal van jullie hebben ook heel erg mooi gezongen. Ja, kun je er nog bij? Kom hier maar zitten. Ga maar zitten. Vandaag lezen we, gaat het een verhaal ook in de kinderdienst. En we gaan het verhaal hier ook een stukje lezen. Waarvan je misschien denkt van dat heeft niet zo heel veel meer met Pasen te maken. Maar het heeft denk ik wel. En ik begin dan maar gewoon met de vraag te stellen aan jullie. Weten jullie wat het woord schepping betekent? Schepping. Heb jij een idee, Luc?
Aarde.
De aarde? Ja, dat is het woord wat we gebruiken voor de hele aarde. Ja, ook, je zou nog groter kunnen denken dan het hele heelal en zo. Alles wordt er een beetje bij. Maar waarom heet dat schepping? Wat betekent dat? Dat we dat schepping noemen? Moet u nee? Scheppen jullie wel eens? Ja? Als je een schepper bent, wat doe je dan?
Zand opscheppen.
Zand opscheppen. En waarvoor doe je dat dan? Ga je alleen maar een kuil graven? Of? Ja, om een waterpartij te maken. Dat je gewoon water in een soort vijvertje kunt maken. Komt iemand van jullie wel eens op het strand? Zijn jullie wel eens op het strand geweest? Heb je daar ook geschept?
Ja.
En wat heb je dan gemaakt? Heb je iets gemaakt?
Kasteel.
Een zandkasteel. Kijk, toch ben je aan het scheppen. Dan ga je een zandkasteel bouwen.
Meestal maak ik een dam, zodat het water niet bij het strand kan komen.
Dat strand, een dam bouwen. Ja, dus,
dat werkt vaak niet, dan gaat het, dan is het toch kapot.
Ja, dan gaat de zee toch, dan komt vloed en dan gaat de zee er toch overheen. Ja, we scheppen zand om iets te bouwen. Nou, scheppen, in de Bijbel wordt scheppen ook nog op een andere manier gebruikt. God houdt ook erg van scheppen. God heeft ook geschept. En dan zeg je van ja, zit God dan op het strand met een schepje zand te scheppen en een zandkasteel te bouwen? Nee, God heeft eigenlijk, daar wordt ook het woord scheppen voor gebruikt. Hij heeft alles gemaakt. Dus zoals je een zandkasteel bouwt, zo heeft God de hele wereld gebouwd. De aarde, zei jij, dat is de schepping van God. Dus God heeft de hele aarde bij elkaar geschept, zou je kunnen zeggen. En het was zelfs zo dat er niet eens zand was. Dus God kan scheppen als er geen zand is. Dan gaat God scheppen en dan is het er ineens een heleboel. Dus God heeft alles gemaakt uit niks. En dat noemen we de schepping. De wereld, de natuur, de mensen zoals wij zijn. En de kleuren en het licht. En de bomen en de hemel. Nou, daarover gaat het verhaal vandaag, hoe God dat gedaan heeft. In welke volgorde. En toen is Jezus op de wereld gekomen om alles weer helemaal nieuw te maken. En daarom zeggen ze, is met Pasen Jezus opgestaan uit de dood. Om alles nog een keer weer opnieuw, nog mooier te maken. Het is al zo mooi in de wereld, maar er zijn ook heel veel dingen die niet mooi zijn. Want die schepping van God, die wordt vaak door mensen kapot gemaakt. Daar gaan we vaak heel slecht mee om. Mensen zijn ze niet lief tegen elkaar, of ze maken ruzie, of oorlog. We maken ook heel veel bomen kapot. En heel veel diersoorten verdwijnen en zo. Dus wat maken wij van die schepping die God gemaakt heeft? En daar is Jezus gekomen. Met Pasen hebben we dat gevierd. En is hij opgestaan om alles nog weer nieuw te gaan maken. dat het nog mooier wordt. Maar het is heel belangrijk dat we in ieder geval bedenken hoe mooi het allemaal is. En daar gaat het liedje over wat we nu gaan zingen. De band heeft een heel mooi liedje voorbereid uit de Liedjesbijbel. En het refrein, dat ga ik vast verklappen, dat is: ik woon in een cadeau. En dat zegt nou precies wat schepping is. Schepping, dat woord is eigenlijk een moeilijk woord, maar dat betekent dat dat de hele wereld en de aarde en de natuur, dat het één groot cadeau is. God heeft ons één heel mooi cadeau gegeven en daar mogen wij in wonen en in leven. En daar gaan we van zingen. Dat is een keer geoefend, ik weet het niet. We gaan in de kinderdienst bezig met het verhaal van de schepping. En wij gaan er hier een stuk van lezen. Ineke Timmer zal met ons lezen. Eerst een stuk uit Genesis 1. Over de eerste en de zesde en de zevende dag. En dan na als tweede lezing straks als twee delen uit 1 Korinthe 15.
Genesis 1. De schepping van de hemel en aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. God zei, laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen, alle soorten vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild, levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aarde rondkruipen. En God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles waar erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God zag alles wat hij had gemaakt. Het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Wij zingen lied 630, vers 2 en 3. De tweede lezing is uit 1 Korintiërs 15, vers 20 tot 24 en vers 42b tot 49. Maar Christus is weer uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt schitterend en krachtig opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende aardswezen, maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam voort uit het stof, uit de aarde. De tweede mens is hemels. Ieder aards mens als de eerste mens en ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de mens uit het stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. We zingen lied 623, vers 3 en 7.
Thank you.
Ik woon in een cadeau. Wat een heerlijk lied om dat zo met de kinderen te zingen. Dat besef dat deze wereld, deze schepping zo prachtig is. En ja, nu in het voorjaar, als de zon schijnt, ook door de gekleurde ramen heen, en buiten alles in bloei komt, ja, dan kun je dat inderdaad voluit zingen. Ik weet niet of het ook lukt in de herfst of in de winter, als alles kaal is en grauw. Of als je iets van herfst of winter in je leven meemaakt. Het is niet zo vanzelfsprekend om zo naar de wereld te kijken als een groot cadeau. Mensen kunnen ook heel somber zijn en verdrietig. Genesis 1, dat verhaal van de schepping, ja, heeft een hele mooie geschiedenis. Het is in de kerk van alle eeuwen eigenlijk een traditie geweest, in de katholieke traditie, ook in de Lutherse en Anglicaanse en zo, om een paaswaken te houden. Voorafgaand aan de paaszondag, begin je op de vooravond of in de nacht, met het lezen van een heleboel lezingen uit het Oude Testament. En de eerste daarvan is Genesis 1. Dat verhaal van dat nieuwe begin. In het begin was de aarde woest en leeg. En duisternis lag over de oervloed. En toen sprak God, er zij licht. En toen was het licht. Dag 1. Licht is wat God brengt. Daar begint alles mee. En wat is het prachtig als je daar ook dan Pasen mee begint. En ik vond het erg mooi dat Bijbel Basics dat juist voor vandaag dan ook op het rooster had gezet. Om daar nog eens aan de hand van Genesis 1 nog eens verder te reflecteren over Pasen. God heeft licht gebracht en we beginnen Pasen met een nieuwe paaskaas elk jaar weer. Omdat Christus het nieuwe licht is in de wereld. Eigenlijk zeg maar het nieuwe wat God in Christus brengt. Ja, dat is al vooraf geschaduwd in de schepping. Er staat ook in de brieven van Paulus van de Adam is een soort voorafschaduwing van Christus. God maakt een heel nieuw begin. En dat begon met het scheppen van hemel en aarde en van de mensen daarop. En met Christus heeft hij een nieuw begin gemaakt. Vandaag wil ik met jullie delen wat dat betekent. Samen op zoek. Wat dat betekent dat Christus een nieuwe Adam is. De eerste Adam, ja, dat is de oervader van de mensheid. Man en vrouw schiep hij hen. In Genesis 2 wordt Adam een eigen naam eigenlijk voor de man, dan specifiek. Met Eva als de vrouw naast hem. Maar eigenlijk is Adam, dat is ook het woord mens natuurlijk gewoon, hè. God schiep Adam, de mens. Genesis 1, mannelijk en vrouwelijk. Adam als aanduiding van de mensheid, zoals we zijn. En dan heb je dus die oude Adam en de nieuwe Adam. En Paulus in zijn brieven in meerdere plekken, en we hebben 1 Korinthe 15 gelezen waar hij dat doet, zet die oude en die nieuwe Adam tegenover elkaar. De eerste Adam en de tweede. De eerste Adam en de laatste Adam. Christus was de ware mens. De mens zoals God die eigenlijk bedoeld had. Die oude Adam. Wat zegt de Bijbel daarover? Hij is een levende ziel. Zo wordt in Genesis 2 vers 7 gezegd. Zoals in Genesis 1 stukje wat we net lazen. Ook de dieren geschapen worden door God als levende zielen. Levende wezens wordt het in de nieuwe Bijbelvertaling dan weergegeven. En 1 Korinthe 15 wordt dat ook geciteerd door Paulus. De eerste Adam is een levend aards wezen. Zo wordt het dan weergegeven. In het Grieks staan er ook woorden die precies hetzelfde als in het Hebreeuws in Genesis. Een levende ziel. Een levende psyche staat er in het Grieks. Maar het woord psyche, dat heeft bij ons een connotatie van iets psychisch. Terwijl die Bijbelse benadering van het woord psyche is vooral het aardse. Het aardse principe van de mens. Even een terzijde, even een misverstand uit de weg. We hebben het dus niet over een onsterfelijke ziel. De Bijbel kent dat niet, dat begrip. Volgens de Bijbel is onze ziel niet onsterfelijk. Dat is een soort misvatting die vanuit het heidendom, vanuit de Griekse filosofie en vooral vanuit de gnostiek gekomen is, dat we een onsterfelijke ziel hebben. Die was ooit bij God en die is dan in de materie terechtgekomen. Dan word je mens en na de dood gaat die ziel weer naar de hemel. En dat aardse overschot blijft hier achter. Zoiets leert de Bijbel niet. De Bijbel spreekt over een mens. met ziel en lichaam. En die ontvangt leven van God. En in Genesis 2 wordt dat scheppen van God nog, we konden niet alles gaan lezen, wordt het heel plastisch uitgebeeld. Van God gaat inderdaad met zand scheppen. Hij brengt wat stof van de aarde bij elkaar en vormt daarin een mensengestalte en blaast dan daar de levensadem in. Zo maakt God een mens. Eerst waren we er gewoon niet. Helemaal niet. En dat we door God geschapen zijn, betekent dat we uit het niets door God gevormd zijn tot een wezen naar zijn beeld. Naar zijn eigen voorbeeld gemaakt. Dus we waren er ooit niet. En als je er als je een begin hebt, Genesis 1, in den beginne, dat is een begin aan ons aardse bestaan, dan is er ook een einde. Het is ook weer eindig. We zijn eindige wezens. Sterfelijk. Met hart en ziel en lichaam en alles wat we zijn. Dat is een harde boodschap. Bijna zoals sommige ongelovige mensen zeggen, dood is dood en daarmee is ook alles gezegd en is alles voorbij. Ja, de Joden in de oudheid en ook de christenen werden wel voor atheïsten versleten. Want al die religieuze dingen van het heidendom, dat doen wij niet aan. Dood is dood en daarmee is het voorbij. Maar, en dat is het grote maar van Pasen, er is opstanding. En dat sterfelijke wezen, mens met ziel en lichaam, wordt weer tot leven gebracht door God. Opstanding is niet alleen opstanding van een lichaam, maar ook van de ziel. Van je hele wezen. En niet alleen van de ziel, maar ook van het lichaam. Zo wil de Bijbel het ook aan alle kanten duidelijk hebben. We zijn een heel mens. En we zullen weer als heel mens juist helemaal tot vervulling komen in de opstanding. Dus die Adam, die eerste Adam, is een levende ziel. Zo zegt de Bijbel. Maar het levende, dus in die begrensdheid van het aardse leven, van je geboorte tot je dood, zijn wij een levende ziel. Met een opdracht. En daar is Genesis 1 heel helder over. De mens krijgt de opdracht om over de aarde te heersen. Om heel die schepping, ja, onder zijn gezag te brengen. En dat is een gevaarlijke uitdrukking. En heden ten dagen wordt in de groene theologie daar ook behoorlijk kritiek op uitgeoefend. Want we zien aan alle kanten het gevaar van die uitdrukking. Dat wij de aarde zijn gaan beheersen. Dat we de baas zijn gaan spelen over de aarde. Dat is eigenlijk de taak van de eerste Adam. Maar de vraag is, hoe wordt die uitgevoerd? En dan hebben sommige groene theologen de neiging om dan te zeggen, laten we het dan maar niet meer hebben over het woord heersen. En het oude begrip van de mens als rentmeester, dat wij rentmeesters van de schepping zijn, ja, dat is een gevaarlijk woord. We moeten veel meer beseffen dat we ook een van die schepselen zijn. We zijn als allerlaatste geschapen. Dag 6, de dieren werden geschapen. En dan in de rand ook nog wij als mensen, een van die diersoorten. Wij zijn schepselen, net als de rest van de schepping. En niet meer dan dat. Het is wel belangrijk om dat te benadrukken. En dan toch dat woord beheersen. Wat zou daar in Genesis 1 dan mee bedoeld zijn? Ja, wat we met het woord rentmeesterschap altijd hebben bedoeld uit te drukken, dat we beheer hebben over iets wat niet van ons is. Ik woon in een cadeau. Ik heb het van God gekregen. Het is een geschenk. Die prachtige wereld waar we in wonen. En een geschenk pak je uit en daar geniet je van. En daar ben je verder ook zorgvuldig mee. Want je bent er dankbaar voor. Maar de mens is daar niet zo erg goed in geweest. Tot nu toe. Zachtjes gezegd. Adam heeft gefaald. En dan denk ik niet aan die Adam, de allereerste, maar Adam, de mens. De mensheid. Deze eerste Adam, waar wij deel van uitmaken. Heeft gefaald in die opdracht om goed die aarde te beheren. Goed voor de schepping te zorgen, goed voor elkaar te zorgen. Het begon in Genesis 3 al met dat verzet, met die ongehoorzaamheid van het eten van die vrucht. En in Genesis 4 zie je de gevolgen van dat de een de ander doodslaat. Wat maakt die mensheid ervan? Van die mooie schepping van God. En heel die shalom, heel die vrede, heel die schoonheid die God in dat cadeau gelegd heeft. Adam faalt. En dan? Die taak die er was, dat beheer, dat is een taak om te genieten van dat cadeau, maar ook om dat voortdurend weer met die schepper in contact te brengen. En daar lijkt het nou precies fout te gaan. Waar wij als mensen die aarde voor ons eigen gewin gaan gebruiken. We de medemensen als, ja, als mensen zien die we kunnen gebruiken. Waar we niet meer respect hebben voor de ander. Of respect hebben voor de dieren en de planten. Respect hebben voor de dingen. Respect voor elkaar. Ja, daar ontbreekt ten diepste het respect voor God, die de schepper is. Die taak van het beheren van de aarde, waar Genesis 1 over spreekt. Onderwerpen, ja, dat gaat niet om onderdrukken, om er de baas over te spelen. Maar het is om het allemaal onder te brengen. Onder te brengen in dat grote geheel van dat grote cadeau van God. Eigenlijk om de dingen boven zichzelf uit te tillen. Ze met God in verband te brengen. Voor elk ding te danken. En dan denk ik soms aan dat respect wat je hoort uit oude culturen. Zoals bij de Native Americans. Als daar een bison werd geschoten. Dan knielde de jager eerst neer bij die bison. En fluisterde in zijn oren een dankgebed. Voordat je hem gaat villen en opeten, sta je er eens bij stil van dit is een schepsel. Net als ik. En ik ben ermee verbonden. En ik heb een ziel en hij heeft ook een ziel. En we zijn samen zielen in één groot geheel, één groot verband. Als schepselen van God. Zo respectvol met de dingen omgaan. Ja, dan kun je het ook gebruiken, je mag het opeten. In Genesis 1 worden de dieren nog niet aan de mens toevertrouwd om op te eten. Dat komt pas na de zondvloed. Dan krijgt Noach de toestemming om ook de dieren te eten. Dus vegetariër zijn, ja, dat is gewoon terugkeren naar Genesis 1 eigenlijk. Dat we zeggen, we willen voor Noach terug naar de schepping zoals God het bedoelde. Maar goed, het is wel aan de mens toegestaan om vlees te eten. Ik ga er nu geen discussie over voeren. Maar dat respectvol daarmee omgaan. Dat je weet wat je eet en beseft in welk groot verband je daarmee staat. Dat respect, dat lijkt de eerste Adam aardig vergeten te zijn. En dan komt die nieuwe Adam. En Paulus zet hem tegenover die eerste. Er tegenover of als een spiegel. Hij lijkt erop, maar het is allemaal net anders. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. De sterfelijke Adam, daar tegenover staat de onsterfelijke Adam. Wat, en hij gebruikt het woord van beeld van het zaad. Hè? In hetgene gedeelte wat hier aan vooraf gaat. Dat zaadje, wat zo'n onogelijk zaadje, wat in de grond gestopt wordt. Er komt een plant uit die zoveel meer schoonheid heeft. Wat in oneer wordt gezaaid, wordt in heerlijkheid. Komt dat weer tevoorschijn tot leven. Wat afzichtelijk is en onbelangrijk. Wordt groots en glorieus. Die eerste Adam, ja, die woont in een cadeau, maar het stelt eigenlijk nog niks voor, zegt Paulus. Die tweede Adam, daar gebeurt het echte. En wat is dan het echte van die tweede Adam? Dat is dat hij wel alles onder God brengt. Dat hij alles onder Gods heerschappij brengt. Hij heeft even eerder geschreven, we hebben ook gelezen, van dat hij alle heerschappij en elke macht en elke kracht vernietigd heeft. Zijn overwinning op de dood, zijn opstanding, is dat al dat willen beheersen van de wereld, het macht willen uitoefenen, het de baas willen spelen en voor je eigen gewin gebruiken. Of je dat nou als grootmacht van de wereld doet, of in het klein, met mijn kleine stukje bezit en stukje aarde waar ik het beheer over heb. Alle macht wordt onder God gebracht. Christus heeft alles onderworpen. Onderwerp de dieren, zegt God in Genesis 1. Christus heeft niet alleen de dieren, maar alle mensen, alle machten, alle krachten onderworpen. En als hij ze onderworpen heeft, dan brengt hij ze onder bij God. Dat staat in vers 24. Dan komt het einde, dan draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. En ja, dus alles, alles stoffelijke, al het aardse, al het zielijke, al het geestelijke, hoe we het ook allemaal zien. Alles wordt bij God ondergebracht. Dat is wat Christus doet. En dan staat er tegenover die levende ziel die Adam is, die sterfelijk is, zegt Paulus, de levendmakende geest die Christus is. Een levende ziel, die kan weer sterven. Maar wat is die tweede adem? Is niet alleen onsterfelijk, maar zelfs levendmakend. En daar wordt de werkelijkheid van die schepping van God, dat cadeau waarin wij wonen, echt uitgepakt en tot zijn doel gebracht. En wordt de glorie van God groot en zichtbaar. Dan kun je zeggen, we zien nog maar zo weinig van het nieuwe. Want er zijn nog zoveel machten en krachten die ons lijken te beheersen. Die de afbraak van het leven bevorderen. En waar we nog steeds geen vat op hebben. Nou, wat Paulus zegt met dat beeld van die eerste en die tweede Adam, is van, kijk nou eens goed. Blijf nou niet alleen maar staren op die dingen van hier. En op de afbraak. En op het donkere. Maar kijk nou eens goed. En zie, probeer in die dingen die je voor ogen ziet nou allemaal, ja, die hogere glans te zien. Waar kunnen we alle dingen die we hebben onder Christus onderbrengen? Kunnen we nu eindelijk ook echt zelf vorm gaan geven aan die taak die de eerste Adam had, om alles bij God onder te brengen. Onder Gods gezag te plaatsen. Zoals Christus dat gedaan heeft. En dan moet je als het ware de dingen boven zichzelf uittillen. Dat betekent leven met een verlangen. Met een stuk geloof, met een stuk hoop. Dat leven in die nieuwe Adam ook voor ons is. Dat het ooit zal komen, zoals Paulus dat zegt. Zo van de... Ieder aards mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens als de tweede. Zoals we nu de gestalte van een mens uit het stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Zullen wij zelf zulke levendmakende geesten kunnen worden? Christus is dat, die leven gebracht heeft. Hij is die levendmakende geest. Maar hij zal opstaan en dan ook allen die bij hem horen, zegt Paulus. Bij hem horen. Wat is dat? Nou, dat zijn denk ik twee dingen. Daar zit een opdracht in. Om te geloven en om dat in de praktijk te brengen. En ik wil dat even aan de hand van twee mensen uit de Oosters-Orthodoxe traditie bij jullie binnenbrengen. En de eerste is Amma Syncletica. En we hebben haar foto achter aan de muur hangen. Er is een aantal jaren geleden een heel project geweest over de woestijnvaders en moeders. De foto is nu hier ook te zien. Een schilderij van haar, een icoon. Abba, welke hebben we nog meer? Abba Mozes, Amma Syncletica, Abba Georgios, Amma Maria en Abba Antonius hangen er achterin de vijf posters nog van het grote project van een aantal jaren geleden. Eén daarvan is Amma Syncletica. Zij woonde in Alexandrië, in een rijke familie. En haar ouders waren op een gegeven moment overleden, toen was ze nog jong. Maar toen heeft ze met haar zus samen de hele erfenis weggegeven. En koos om in armoede te gaan leven. Zoals die Abba en Amma's in de woestijn deden. De woestijnvaders en woestijnmoeders. Ze trok de woestijn in om daar in alle eenvoud te leven. Als een soort kluizenares. En haar hele leven aan God toe te wijden. Nou, een aantal van de wijsheden van deze oude woestijnvaders en moeders zijn aan ons overgeleverd. En van haar staat hier op deze poster de uitspraak, goed doen is goed. Het onzichtbaar doen is beter. Dat soort wijsheden. Nou las ik vorige week in de krant een citaat van haar in een artikel, een voorpublicatie van een boek van hoe heet ze ook weer? Nou, Amerikaanse schrijfster van het boek Bidden in de Nacht en de liturgie van het Alledaagse. Tish Warren. Ja, die zocht ik. Tish Warren komt binnenkort weer een nieuw boek van uit en er stond een voorpublicatie in het Nederlands Dagblad. En daarin citeert ze Amma Syncletica, woestijnmoeder uit de 4e eeuw. Zij vergeleek ons hele leven en alles wat erbij hoort met een tweede baarmoeder. In de baarmoeder, zei ze, hadden we geen vast voedsel zoals nu. Waren we ook niet in staat actief te zijn zoals nu. We leefden daar zonder licht van de zon te zien of enig ander glimpje licht. En op dezelfde manier zijn we in de huidige wereld minder rijk dan in het Koninkrijk der Hemelen. Een kind in de baarmoeder, dat is al een levende ziel. volop levend, maar ja, ingekapseld in die baarmoeder hoort geluiden van de hartslag van de moeder en stemmen en misschien muziek van buiten. Ziet misschien wat vaag schimmen van licht door de buikwand heen. Weet ik niet in hoeverre een kind in de baarmoeder dat kan zien. Maar het is volop leven en toch nog niet het volle leven. Pas na de geboorte kom je in het volle leven terecht. Nou zegt deze wijze woestijnmoeder, kunnen we het hele leven niet zo zien? Dat wij met z'n allen nog in een baarmoeder zijn. Ik woon in een cadeau. We hebben van God een cadeau gekregen waar we in wonen. Maar het cadeau is nog niet uitgepakt. We moeten daar nog uitkomen. Misschien zijn we zelf wel dat cadeau wat nog uitgepakt moet worden. Maar er moet een nieuwe geboorte komen. Een wedergeboorte, zeg maar. Dat je uit die baarmoeder komt en dat kan misschien met pijn en moeite en door een nauw donker geboortekanaal heen gaan. Maar dat er nog een nieuw leven wacht. Het vol, echte volle leven. Waarvan dit nog maar een kleine voorafschaduwing is wat we nu hebben. Dat geloven, dat is het geloof van Paulus. Dat is het leven van de nieuwe Adam wat ons wacht. En dan is het eerste dat we dat geloven en dat we voor onszelf daar ja op zeggen. Maar dat we dat ook in de praktijk gaan uitleven. En hoe doen we dat? Hoe brengen wij dat beheer van Gods goede schepping en dat leven als gelovigen in de opstanding? Hoe brengen we dat in de praktijk? Nou, daarvoor vond ik onlangs in een boek van Zizioulas iets heel moois. Ioannis Zizioulas was een Grieks-orthodoxe metropoliet, aartsbisschop zeg maar, en hoogleraar in Engeland. Hij is 2-3 jaar geleden overleden. En hij heeft een paar prachtige boeken geschreven over het zijn als gemeenschap. God is de drie enige God, Vader, Zoon en Geest. Die vormt een gemeenschap. En zo zijn wij als schepselen ook bedoeld om in een gemeenschap te leven. Hij heeft een heel mooi boek over de schepping geschreven. Een groene theologie. En ook hij is kritisch op Genesis 1. Maar hij noemt dat boek, wij zijn de priesters van de schepping. Die grote opdracht van Genesis 1, van heers over de schepping, dat is een priesterlijke opdracht, zegt hij. En wat doet een priester? Een priester die tilt brood en wijn van de aarde. En toen ik dat las bij hem, toen dacht ik, hé, dat doe ik zelf ook altijd bij het avondmaal. Dan hebben we het gebroken brood en de wijn in de beker ingeschonken. En dan til ik die op. Ik heb dat ooit in de katholieke kerk denk ik gezien, dat een priester dat deed. En ben dat na gaan doen. En als we eten van dit brood, dan met de tekst van als we eten van dit brood en drinken uit deze beker, zo verkondigen wij de dood van de Heer, belijden we zijn opstanding en spreken we onze verwachting uit dat hij weer komt. En wat Zizioulas zegt van de priester in de kerk, die tilt brood en wijn van de aarde. Hij tilt het op naar God toe. Dat gebaar van dat optillen, zegt hij. Dat is de taak die we hebben als schepselen. Als Adams. Als mens. Dat beheer over de schepping is dat we de schepping optillen naar God toe. Brood en wijn als scheppingen van God. Maar ook onze medemens. Je doet het soms met een klein kindje. Als je een klein kindje hebt dat je die optilt. Zo omhoog. Feestelijk. Van kijk eens wat mooi. Wat leuk. Of dieren die je optilt om te koesteren. Als iemand optilt om te knuffelen. Eigenlijk is dat een heel mooi beeld voor heel ons doen en laten. In het werk dat we doen. In je alledaagse werk. In de zorg voor je kinderen. Hoe je die gewoon met een goed ontbijt en met een lunchbox naar school helpt. Je probeert ze een duwtje te geven. Een beetje verder in het leven. Kom maar tevoorschijn hoe je bent. Bloei maar. Groei maar naar het licht. Als een zonnebloem die zich altijd keert naar de zon. Dat je zo met elkaar als mensen omgaat. Maar ook met heel die schepping. Met je tuintje. Met wat je zaait, waarvan soms de helft niet opkomt. En dan toch dat verlangen dat het kan groeien en bloeien naar God toe. En dat we zo ons hele werkende leven, onze hobby's, onze tijdsbesteding toewijden aan God. Alles op die manier bij God onderbrengen. Dat is wat Christus deed, hoe hij het deed. Dat heersen over de schepping. En dan blijft voor ons als mensen van de opstanding, als mensen die ook leven van die nieuwe Adam, opstandingsmensen, zoals Frans Boer het hier vroeger zei, hebben denk ik drie dingen. Dat geloof vasthouden van Amma Syncletica. Dat dit leven een tweede baarmoeder is. En dat die echte geboorte nog wacht. En daaraan vasthouden. Maar dan ten tweede dat hier al zien. Daar de sporen van willen ontdekken. En je ogen daarvoor openen. En ten derde dat liturgische leven van Zizioulas. Dat heel ons leven eigenlijk een grote liturgie is. Als wij de dingen, net als brood en wijn, optillen van de aarde. Er een meerwaarde aan geven. Het zetten in Gods licht. Dat de liefde erover straalt. En dat alles verbonden wordt met de Schepper. Amen. willen gaan danken en voorbeden doen. En we bidden voor de jarigen. En met een hartelijke felicitatie. Riet van der Werf is vandaag jarig. Ze wordt 90 jaar. Is 90 geworden vandaag. Wat heerlijk. En komende week zijn er ook jarig. Helmut Schrovenwegen wordt 79. Overmorgen. Ook felicitatie voor hem. En twee jonge jarigen. Kik en Lieke van Kempen. Kik wordt 15 april 12. En Lieke de dag later 14. Ook onze kerk is jarig van de week. 16 april wordt deze kerk 90 jaar oud. Volgende week zondag zal Irma daar in de dienst uitgebreid aandacht aan besteden. Dat is dan ook hopelijk een feestelijke dienst met z'n allen. Het feest van de verjaardag van de kerk. We willen ook samen bidden voor Harry en Jeanette Hogenberg. Harry is ja, de hele week eigenlijk in een soort op- en neerbeweging. Gewoon ja, van bijna weg tot weer aanwezig, maar heel erg in de war. En zoals het er nu uitziet, kan hij niet meer naar huis en wordt er gezocht naar een plek in een verpleeghuis. En dat is een, ook een heftige stap, ook voor Jeanette. Na zoveel jaren, zoveel trouwe zorg voor hem. Laten we voor jullie bidden. Zullen we bidden? Goede God, hemelse Vader, machtige Schepper. We danken u dat we mogen wonen in een cadeau. Een cadeau van licht en kleur en leven. Van liefde en vreugde, zoals u het bedoeld hebt. En dat dat op allerlei manieren te ervaren is. Dat we daar heel veel van ontvangen, allemaal zoals we hier bij elkaar zijn. En ook wie deze dienst thuis op een andere plek meemaken. U kent ons. En dat is misschien wel het grootste wonder, dat u ons kent en met ons mensen verder wilt. Ook al falen we ook op allerlei manieren. We danken u dat we mogen leven van vergeving, van de verzoening die ook in Christus ons deel is. Dat zijn grote woorden en het valt niet mee om dat ook in de praktijk te brengen. Maar wilt u ons door de kracht van uw geest ook doen opstaan als een nieuwe Adam, als paasmensen, als levendmakende geesten, als mensen die in staat zijn om met u mee te scheppen. De dingen goed te maken, mooi te maken, af te maken, compleet. Te voltooien en aan uw voeten te brengen. We willen bidden voor deze wereld. Die hele grote wereld. De aarde, maar ook de maan. En wat daar aan schoonheid te zien is. Als mensen weer zo'n ruimtereis maken en van veraf vol verwondering naar buiten kijken. Dat die verwondering ons deel mag zijn. We bidden voor heel deze schepping. Dat heel de mensheid met verwondering mag kijken naar wat er groeit en bloeit. En daar zuinig op zal zijn. Helpt u ons daarbij. Geef ons daarvoor inspiratie en zegen allen die zich daarvoor inzetten. En sommigen doen dat misschien heel activistisch en strijdlustig. En anderen meer stil. In hun eigen bescheiden hoekje. En geef dat deze prachtige schepping, dat cadeau van u, dat het niet teloor gaat. Dat we het niet kapot maken. Maar dat er iets zichtbaar mag zijn van uw toekomst. Door alles heen. En ze bidden voor de mensheid die ook elkaar naar het leven staat. Geef vrede. Daar waar haat is en oorlog. En waar aarzelende vredesbesprekingen plaatsvinden, zoals nu in Pakistan gebeurt. Heer, geef daar uw zegen op. En geef dat er een werkelijke duurzame vrede mag komen. Waar mensen tot inzicht komen dat alles niet onder onze voet hoeft te komen. Dat wij niet de macht hoeven te hebben. Dat we niet willen beheersen tot ons eigen gewin. Maar dat u de machtige bent. Maak het waar. Dat Christus alle machten heeft overwonnen. We willen bidden voor elkaar in vreugde en verdriet. En we danken met de jarigen. Met Riet van der Werf die vandaag jarig is. Voor uw zegen in haar lange leven. En hoe zij dat ook elke dag mag ervaren en daarvan geniet. En wilt u haar ook zegenen in haar nieuwe levensjaar. Dat geldt ook voor Helmut En ook voor Kik en Lieke, voor wie we bidden. Geef hun een mooie verjaardag en een mooi nieuw levensjaar. En ook als we vieren dat onze kerk al 90 jaar bestaat. Wat een zegen, hoe u door de tijd heen uw kerk bewaart en hier mensen verzamelt. Blijf zo uw kerk een plek in deze wereld laten zijn. Waar mensen thuis kunnen komen, een herberg onderweg. Een plek van lofprijzing. Een plek van inspiratie. We bidden ook in de meer verdrietige momenten van het leven. En dan denken we aan Harry en Jeanette. Wilt u bij Harry zijn? Ook als hij misschien nu nog meer dan ooit de weg kwijt lijkt te zijn. Op zijn hoge leeftijd. Dat het gewoon niet goed gaat. Draag hem. Ontferm u over hem. Houd hem vast. En dan bidden we ook voor Jeanette. En ook voor haar kinderen en kleinkinderen. Wie het ook moeilijk is om dit allemaal nu mee te maken. Wilt u Jeanette ook zegenen op deze weg. Zoals ze ook voor Harry door de jaren heen zo tot zegen is geweest. Om zo ook tot zegen te blijven. En hij voor haar. Op welke manier dan ook. Draag hem. Geef ons geloof dat dit leven inderdaad misschien nog maar een leven in de baarmoeder is. Dat we mensen zijn die verder kijken. Laat dat landen in ons hart. En geef dat we, luister ons naar ons in een moment van stilte. Als we die dingen bij u brengen. Die daarvoor in de weg staan. Die ons misschien wat te veel aan dit aardse vastklinken. Waardoor we het perspectief kwijtraken. We leggen alles voor u open. Heer, zo bidden wij u in de naam van Jezus, de opgestane Heer, die ons zelf heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik krijg nu de gelegenheid om u een gave te geven in de collecte. De QR-code is hier te zien en het kan ook via de app. En achterin staan de schalen waar je contant geld kwijt kunt. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede voor de kerk, van harte aanbevolen. En we zingen als de kinderen ook weer binnen zijn, Jezus leeft en ik met hem. Lied 641 vers 1 en 2. mogen verder gaan. Pasen blijven vieren, elke dag weer. En ja, daar het leven. Met de zegen van God. De genade van onze opgestane Heer, Jezus Christus. De liefde van God, de trouwe Vader. En de verbondenheid, de levendmakende kracht van Gods Geest. Met jullie allemaal. Amen.
Thank you.